Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laat ons samen gaan zingen, gemeente, van Psalm 85, daarvan het derde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En het vierde vers, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Zingen we dat samen van Psalm 85, het derde en ook het vierde vers.
Thank you.
wij dan u in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En we zingen daarna van Psalm 147, daarvan het eerste vers, 147, vers 1. En ieder spreek in zijn of haar hart aldus: ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wien alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de Schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Zoeken wij samen Gods aangezicht in gebed, laat ons samen bidden. U hebt het beloofd en u bent uw belofte nagekomen, gezult vervuld worden met de Heilige Geest niet lang na deze dagen. Het zijn beloften die u gedaan hebt in het Oude Testament, maar ook beloften die u, o Heere Jezus, gesproken hebt tijdens uw omwandeling op aarde. U hebt beloofd uw Zoon te zullen geven, die beloften is vervuld. U hebt beloofd dat Hij over de aarde zou gaan om zijn leven te geven en tot een rantsoen voor velen te stellen, die beloften is vervuld. U hebt beloofd dat deze Zoon uit de doden zou opstaan, en die belofte is vervuld. Woorden van Psalm 16 zijn in vervulling gegaan. En ook deze woorden, dat u zult uitgieten van uw geest op alle vlees. Die belofte hebt u gedaan, die belofte is vervuld. En nog, Heere, is de schrift vol van beloften, waarvan we nog op de vervulling mogen hopen en die vervulling mogen verwachten. Heere, want heel bijzonder, nog niet zo lang geleden is naar ons toegekomen, hebben we mogen gedenken en ons erover mogen verwonderen dat uw volk Israël teruggekeerd is en dat al voor 70 jaar lang, ook een belofte door u gedaan, opgetekend door Ezechiël. En wij als mensen van 2018 zijn daar zomaar getuigen van. En Heere, nu bidden we van u dat u die geest in rijke mate onder ons wil doen uitgaan, dat wij dat mogen zien met geestelijke ogen, dat ons hart dat alles in deze tijd zal opmerken. Maar dan niet alleen, Heere, dat we dat zullen waarnemen en zullen zeggen, zie nou wel dat de Bijbel gelijk heeft, maar dat we het zo zullen opmerken voor ons persoonlijk leven, dat we ernst zullen maken met alles wat u tot ons gesproken hebt. Dat mag zijn als het gaat om de genade, dat mag zijn als het gaat om de belofte, maar dat moet ook zijn als het gaat om uw dreigingen, als het gaat om de oordelen. Want er is een opstanding der doden op de jongste dag. En er is een tweeënlei opstanding, zegt de schrift zo duidelijk, een opstanding ten leven, maar ook een opstanding ten afgrijzen. En het is bij ons één van de twee. En nu hebt u ons voor die eeuwige dood niet over, daar is deze dienst ook weer een bewijs van. Niemand werd geweerd bij de deur. We mogen zitten en we mogen gaan luisteren. En u hebt beloofd om er te zijn in de werkplaats van uw Heilige Geest. Dat is een wonder, Heere. Daar kunnen we nooit aan wennen. En wij bidden, Heere, dat u ook op deze avond werkt in onze harten. Dat het naderbij komt, dat u zichzelf betoont. En dan weet u van onze omstandigheden af, dat kan zo verschillend zijn. Vreugde in het opgaan naar uw huis. Onverschilligheid misschien wel. Misschien moesten we wel naar de kerk. Misschien hebben we verdriet. Misschien staat ons hoofd er niet naar. En in welke omstandigheden wij ons ook bevinden. Lieve Heere, u bent een verrassend God. Wilt u dat woord maar planten in onze harten? We hebben het zo nodig. Maar het allervoornaamste is wel dit. U bent het zo waard. Want het gaat niet om ons, Heere, als we vanavond gekomen zijn. Het gaat zelfs niet om ons zielenheil, al gaat het er u wel om. Het gaat ten diepste om de eer van uw naam. En nu bent u zo'n wonderlijke God, dat u nou de eer van uw naam verbonden hebt, in de menigte van het volk verbonden hebt aan het zielenheil. Heere, dan hebben we u aan onze kant staan. En dan bidden we, Heere, gun die duivel er dan geen een vanavond. En trek ons dan allen aan uw kant. Dat we allen mogen geloven, allen naar u mogen verlangen. En dat we allen die schuld van ons bestaan bij u kwijt kunnen raken. En de verzoening, het eeuwige leven mogen ontvangen. En de vreugde om te staan in uw dienst. Wij vragen u, Heere, geef het op deze plaats. Dat uw naam wordt uitgebreid en dat uw naam wordt verheerlijkt. Sterk uw dienaar op deze avond, vervul hem en ons allen met uw Heilige Geest en geeft u stilte in uw woning en verstilling in ons hart en overdenking van dat wat tot ons komt. Wil ons gebed verhoren, onze dank aanvaarden, wil al onze zonden vergeven en ons geven een rijk gezegende dienst. En wil uw koninkrijk uitbreiden, wij bidden u dat alles uit genade in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. Wij openen de Heilige Schrift, gemeente in het Oude Testament. Wij lezen een gedeelte uit de profetie van Ezechiël, daarvan hoofdstuk 37, de versen 1 tot en met 14. Ezechiël 37, de versen 1 tot en met 14. Ezechiël 37, de hand des Heren was op mij. En de Heren voerde mij uit in de geest en zette mij neder in het midden eener vallei. Dezelve nu was vol beenderen. En hij deed mij bij dezelve voorbij gaan geheel rondom en ziet, er waren zeer velen op de grond der vallei. En ziet, zij waren zeer dor. En hij zeide tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zei, de Heere, Heere, gij weet het. Toen zeide hij tot mij, profeteer over deze beenderen en zeg tot dezelve, gij dorre beenderen, hoort des Heeren woord. Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen, ziet, ik zal de geest in u brengen en ge zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen. En een huid over u trekken en de geest in u geven en gij zult levend worden en gij zult weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik gelijk mij bevolen was en er werd een geluid als ik profeteerde en ziet een beroering en de beenderen naderden elk been tot zijn been en ik zag en ziet er werden zenuwen op dezelve en er kwam vlees op. En hij trok een huid boven over dezelve, maar er was geen geest in hen. En hij zeide tot mij, profeteer tot de geest, profeteer mensenkind. En zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat ze levend worden. En ik profeteerde gelijk als hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen en ze werden levend en stonden op hun voeten een gans zeer groot heer. Toen zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen zijn het ganshuis Israëls. Ziet, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden, daarom profeteer en zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere, ziet, ik zal uw graven openen en zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En ik zal u brengen in het land Israël. En gij zult weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven zal hebben geopend en als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. En ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven. En ik zal u in uw land zetten, en gij zult weten dat ik, de Heere, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. Tot zover de tekst voor de prediking is van het 14e vers. En ik zal mijn geest in u geven, en gij zult leven, en ik zal u in uw land zetten. En ge zult weten dat ik, de Heere, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. Tot zover. Wij gaan samen zingen vanuit Psalm 88. Psalm 88. Uw liefdegaven wordt gevraagd in de eerste rondgang. Bestemd voor het werk van de GZB, de zogenaamde Pinksterzendingscollecte. De tweede collecte is ten bate van de kerk. En aan de uitgang wordt uw gaven eveneens voor de kerk gevraagd. Morgenochtend, deel van lente, tweede Pinksterdag, begint de dienst om 9:30. Dominee D. Breuren hoopt voor te gaan. Deel van lente, zondag, morgen 27 mei, hoopt in de morgendienst dominee G. H. Molenaar uit Doornspijk voor te gaan. En in de avonddienst dominee Breuren. Vanavond na de dienst is er samen zingen in de oude school over hemelvaart en Pinksteren. Iedereen hartelijk welkom. Uw voorbeden wordt gevraagd voor de kerkraadsvergadering van aankomende woensdag. Gaan we samen zingen van Psalm 88, het achtste en ook het zevende en ook het achtste vers. 88, 7 en 8. gemeente, het volk van God bevindt zich in de ballingschap. En dat was vanwege een eigen schuld. En nu is het bijzondere, terwijl dat volk zich nog in de ballingschap bevindt, dat de Heere woorden gaat spreken, rijke beloften gaat doen, dat het volk uiteindelijk weer haar plaats mag innemen in het land der belofte. We hebben samen gelezen vanuit hoofdstuk 37 en met hoofdstuk 36 zijn we terechtgekomen in het derde deel van deze profetie. Een deel waarin de genade van God met name voor het voetlicht treedt. God zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toren behouden. En dan hoor je in het 36e hoofdstuk, dus het hoofdstuk dat aan ons hoofdstuk vooraf gaat, dat God belooft dat hij aan dat volk een nieuw hart zal geven en een nieuwe geest in het binnenste van hem. Het stenen hart zal hij wegnemen, het vlezen hart zal hij hen geven. En ik zal mijn geest, zegt God, in het binnenste van u geven. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. Gemeente, wat een genade. Het volk had het er niet naar gemaakt. Had nog geen spoor van verbetering laten zien. Maar God komt met zijn prediking, met zijn belofte. Wat betekent dit alles, gemeente? Nou, dat betekent dat zonder het ingrijpen van de Heere, dat wij zijn die we zijn en blijven die we blijven, dood in de zonde en in de misdaden. Hier in Ezechiël wordt dat volk uitgetekend als een volk dat koud is, gevoelloos en hard. Zonder de geest van God, zonder zijn bemoeienis, zonder zijn aanwezigheid, leeft de mens eigenlijk niet. Die mens, ja, die leeft wel, maar die leeft niet voor God. Die mens die leeft enkel maar voor zichzelf. En dat thema krijgt Ezechiël heel confronterend te zien. Want dan wordt hij geleid naar een dal vol van dorre doodsbeenderen. En dan te midden van die mistroostige situatie gaat de Heere spreken. Geeft de Heere zijn geest. Wat is een mooier moment om deze stof voor het voetlicht te halen, juist waar we bij de kerk gedenkt hoe Christus naar de hemel is gevaren en zijn heilige geest heeft uitgegoten. Dat is in ieder geval voor een deel, een groot deel, de vervulling van de belofte die hier geschreven staat. Maar dat is niet het enige, want Israël gemeente moest terug naar het land de belofte. Dat is toen voor een deel gebeurd. Jezus is geboren, maar die belofte ook voor vandaag de dag staat nog open. Zullen deze doden levend worden? En misschien zijn we vandaag de dag er wel getuigen van, dat al die beenderen bijeengebracht zijn. Israël is terug in het land der belofte. Wie had dat 70 jaar kunnen en durven denken? Dat is echt een mijlpaal in de geschiedenis. De beenderen zijn bijeengekomen, zenuwen erop, een huid daarover en dan staat er, doch er was nog geen geest in hen. Misschien is dat de situatie wel van vandaag de dag. Israël is terug, maar er is nog geen geest in hen. Gemeente, we mogen ook verwachting hebben voor Israël, ook in onze tijd, dat God gaat blazen met zijn geest, opdat dan gans Israël zal zalig worden. We zetten als thema boven de prediking de levendmakende geest beloofd. En we zien daarbij ten eerste Gods zendeling tussen de doden. Ten tweede Gods prediking tot de doden. En als laatste Gods doorwerking in de doden. De levendmakende geest belooft. En we zien daarbij Gods zendeling tussen de doden. Gods prediking tot de doden. En als laatste Gods doorwerking in de doden. Allereerst zien we dus Gods zendeling tussen de doden. Gemeente, jonge mensen, Ezechiël de profeet krijgt een indrukwekkend visioen, een indrukwekkend beeld voor ogen. Of het was dat hij thuis was in een visioen, of dat hij ook daadwerkelijk door God is meegenomen naar een vallei vol met menselijke resten. We weten het niet. In ieder geval, voor de Here is er niets te wonderlijk. Filippus, die bij de kameling kwam om hem de Christus te verkondigen, werd ook door de Here fysiek, letterlijk, zomaar weggenomen. Die kameling reisde ze weg met blijdschap en Filippus werd gevonden te Azoot. Hoe het ook is, of het nou een letterlijk gebeuren is geweest of misschien in een visioen, het is, het blijft indrukwekkend, huiveringwekkend, angstaanjagend. Jongens en meisjes, jullie, wij allen, wij kennen de beelden wel vanuit de Tweede Wereldoorlog. Fotomateriaal, soms ook beeldmateriaal, filmmateriaal. En je verstand staat stil. Dan zie je daar hoe daar uitgemergelde mensen weggeworpen zijn als ging het om kadavers, zomaar opgestapeld. We kennen die beelden vanuit Nazi-Duitsland. En als je die beelden ziet en als je die beelden voor een ogenblik op je in laat werken, dan denk je of dan zeg je, waartoe is toch een mens in staat? Kun je je voorstellen dat ook Ezechiël is stilgevallen toen hij dat voor ogen kreeg? Als een mens te maken krijgt met de dood in eigen kring, misschien zagen we het aankomen, iemand die het leven achter zich liet, maar dan toch, gemeente, de dood brengt altijd een geladen stilte met zich mee. En nu wordt Ezechiël dus gevoerd naar een dal vol met dorre doodsbeenderen. Het eerste wat naar ons toe komt, gemeente, dat is nou feitelijk het beeld van de mens. Dat is het beeld van u en mij. Dat is een heel confronterend beeld. Je zou geneigd zijn om te zeggen, nou als je daarnaar kijkt, dan komt van het mensdom niks meer terecht. Als je dat allemaal op je in laat werken, dan zeg je, dat kan nooit meer goed komen. Het is ook de vraag die Ezechiël moet beantwoorden. Zullen deze beenderen levend worden? En Ezechiël durft er geen antwoord op te geven, geen ja en geen nee. Hij weet dat God alle dingen kan. Maar ja, van ons uit bezien is dat onmogelijk. De dichter van Psalm 88 zingt, zult ge aan de doden wonderen doen, zult ge de overledenen doen herrijzen. En dan zijn het hier niet eens doden, nee, het zijn geraamten. En zelfs dat is het nog niet eens, want we krijgen de indruk dat al die beenderen van de verschillende mensen, duizend in getal, al die beenderen liggen kriskras door elkaar. Eigenlijk moet Ezechiël zeggen, ja, vanuit zijn eigen beleving, vanuit zijn zondig menselijk perspectief, nee heren, dat kan niet, dat kan niet. Dat is ten eenenmale uitgesloten. Maar aan de andere kant, dan moet Ezechiël, de man Gods, ook zeggen, heren, bij de mens is dat onmogelijk, maar niet bij u, want alle dingen zijn mogelijk bij u. Zou er voor de heren nou iets te wonderlijk zijn? En daarom laat Ezechiël het in het midden. De feiten zeggen dat kan niet, maar het geloof zegt het kan wel. Heren, heren, zegt daarom Ezechiël ook, gij weet het. Nou, dat is eigenlijk ook het beste antwoord, hè. Gij weet het, dat is het antwoord van een Petrus. Hebt ge me lief? Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Gij weet het, Heere. Dat is toch, ook als je verstand stilstaat en je er niet bij kan bij tijden, dat is toch het beste plekje, niet waar? Daar spreekt dan toch het geloof uit. U kan het. U kunt het, Heren. Dat is dat toevluchtnemende geloof. Met je onmogelijkheden. Aankloppen bij hem. Gij weet het. Troost, hè. Wat een troost. Voor men, misschien is er iemand aanwezig vanavond voor wie het ook geldt. Voor mensen die het niet meer weten. Voor mensen die het niet meer hebben. Of misschien ook wel mensen voor wie het niet meer hoeft. Dat je zegt, Heere, ik weet het niet meer, u wel. Wat een troost voor mensen die zich zorgen maken over hun geestelijke situatie. Wat een troost ook voor mensen die zich zorgen maken over de geestelijke situatie in algemene zin. Als we denken aan de situatie van onze kerk. Als we denken aan de situatie van Nederland. Waar moet het met Nederland naartoe? Waar moet het met de kerk naartoe? Nee, dan moet u niet somberen. Dan moeten we zeggen, Heere, gij weet het. Heere, bij u zijn alle dingen mogelijk. Alle dingen mogelijk. Zal de Heere de kerk weer uit het stof kunnen laten herrijzen? Oh, daar gaan we van horen, gemeente. Ja, ik heb het nou over de kerk. Maar u weet wel, dat is nogal een gevoelig punt, hè. Als het over Israël gaat, dan zijn er decennia geweest. Dat wij vrij automatisch voor Israël de kerk hebben ingevuld. Maar het volk is terug. En meer breekt het inzicht door dat wat God gesproken heeft niet enkel een geestelijke component heeft, maar ook een letterlijke component. Het gaat hier dus in de eerste plaats over Israël. En natuurlijk mogen we de toepassing maken voor ons eigen leven, dat is ook duidelijk. Het gaat ook over de kerk, het gaat ook over degenen die bij Israël zijn ingelijfd. Eerst zal de volheid der heidenen ingaan, zegt ons de schrift, maar dan gaat letterlijk in vervulling dat wat hier geschreven staat in Ezechiël. Wat een wonder is dat, gemeente, wie had dat kunnen denken? Ik heb thuis een oud geschiedenisboekje liggen en dat eindigt zo ongeveer in de jaren 30. Toen is het uitgegeven, dus dat geschiedenisboekje gaat door tot aan de jaren 30. Dat is natuurlijk logisch. En weet u, het valt me op. De laatste pagina van dat geschiedenisboekje, dat gaat over de diaspora. Over de verspreiding van de Joden over de wereld. En dan is de laatste regel van dat boekje. Er zijn mensen die geloven dat dat volk toch nog een keer terugkomt in Palestina. Maar tot op heden is dat niet geschikt. Punt. Einde van dat geschiedenisboekje. Tot op heden is dat niet geschied. En nou zijn wij zoveel jaren verder, gemeente. Al we wennen er misschien wel aan. Maar letterlijk heeft God vervuld wat hier geschreven staat. Gaan we een stapje verder. Mensenkind, zo wordt hier Ezechiël genoemd. Dat betekent dat God ook een dienstknecht op zijn plek zet. Al behoort de profeet dan niet tot dat knekelveld. Al heeft die man dan nog een stem om te spreken. Ook hij en wij is maar een mensenkind, genomen uit de aarde. En uiteindelijk zal ook Ezechiël tot stof vergaan. Staan we daar wel eens bij stil, gemeente? De dichter van Psalm 146 zegt over de mens, zijn geest gaat uit en te dienzelfde dagen vergaan zijn aanslagen. Er zijn grote machtigen in deze wereld die de wereld hebben gedomineerd. En allen zijn vergaan tot stof. Of ze Napoleon heten, of dat ze Hitler heten, of noem maar een grote naam, mensenkind. Staan we daarbij stil, meer zijn we niet, mensenkind. En toch krijgt dit mensenkind van God de opdracht om tot die beenderen te spreken. Uit naam van God, profeteer over deze beenderen. Dat betekent, jonge mensen, preek tot deze beenderen. Profeteren is hier dus niet in de zin van de toekomst voorzien. Een openbaring ten beste geven, bekend maken. Maar betekent hier de woorden Gods spreken. Ondanks het feit dat hij stof en as is, wordt hij door de Heere toch ingeschakeld om het werk te doen. Wat een voorrecht voor de profeet, gemeente, wat een voorrecht voor allen die geroepen worden om te spreken. Wat een eer valt een mens daarin te beurt. Gaan we stap verder, want dat zien we ook in onze volgende gedachte. De levendmakende geest belooft. We zien daarbij Gods prediking tot de doden. Moet je je voorstellen, dat is onbegonnen werk. Sowieso is spreken en preken van ons uit gezien onbegonnen werk. Wat zijn mensen in algemene zin gesproken snel afgeleid? En al zijn we tijdens de kerkdienst niet afgeleid, dan wordt ons een boodschap verkondigd die haaks staat op ons aardse hart, ons zondige, ons natuurlijke hart. En het kan in de prediking wel eens zo zijn dat die predikers wel eens het gevoel hebben, zou het nou allemaal nog iets doen? Zal het nu nog zin hebben in 2018 om nou het woord van God te brengen aan jong en oud? Of wordt die weerbarstige boodschap van het evangelie door de luisteraars op zo'n manier gefilterd dat wat in de kraam te pas komt wordt meegenomen en dat wat ons eigenlijk niet van pas komt, dat wordt vergeten? Nou ja, dat zijn zomaar eens de beproevingen die een prediker meemaakt als die op de kansel staat. Want gemeente, ach, ja, die dominees die zien natuurlijk nou niet alles, maar wel erg veel. En er hoeft maar iets te zijn en de aandacht is weg. Maar weet u, die predikers die mogen niet klein van de Here denken. Al is dat preken tot levende mensen alweer barstig werk. Hoe moet het dan zijn voor een Ezechiël als die dan moet spreken tot doden? Dan zou je toch de moed helemaal in de schoenen zinken. Spreken tot de doden. Maar God heeft een arm met macht. En hij heeft groot vermogen. Spreken tot de doden. Nou ja, daar hebben wij wel wat moeite mee als dat op sommige plaatsen gebeurt. Misschien hebt u dat ook wel eens meegemaakt, ik wel. Dat je geroepen wordt een rouwdienst te leiden, soms van een randkerkelijke persoon. Heb je nog de gelegenheid het evangelie te brengen, de waarschuwing te laten horen. Maar dan kom je zomaar in een situatie terecht waarbij een van de nabestaanden de overledene gaat toespreken. Dat raakt wat in de mode. Maar ja, de doden hebben geen gemeenschap met de levenden. Onze geliefden kunnen ons niet meer horen, kunnen ons niet meer zien. En daarom is het niks anders dan bijgeloof. Als we doen alsof de overledene nog bij ons is. Maar goed, hier staat het dan wel. God zegt tegen Ezechiël, je moet spreken tot die doden, die verbleekte doodsbeenderen. Ja, en het is nog ongerijmder. Het is toespreken tot de doden alsof ze kunnen horen. Hoort des Heren woord. Maar gemeente, dat is nou het wonder. Dat is ook het weerbarstige uit dit gedeelte. Dat spreken van God uit, dat is levendwekkend spreken. Ook al gaat het dwars tegen alles in, omdat een dode niet horen kan. Een dode heeft geen enkel vermogen. Ja, dat is natuurlijk ook het karakter van de dood. Geen enkel gevoel, geen leven. Wij zouden vandaag de dag zeggen, geen antenne. En de opdracht van Ezechiël om toch desondanks te preken, gemeente, dat is nou een paradox. Dat is nou een paradox. En zo heeft God het nu gewild. Dat is een daad van God zelf. Dat is dan een wonder. wonder. Jezus heeft gezegd dat zelfs doden zullen gaan horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Nee, wij krijgen dat nooit op formule. Hè? Wij proberen dat wel. Hoe zit het nou in de heilsorde? Hoe komt een mens nou tot geloof? Ja, dat is dan door de prediking. Ja, maar moet die mens daar dan niet om bidden? Moet die mens daar dan niet werkzaam mee zijn? Nee, zegt weer een ander. Dat is onweerstandelijk werk van Gods Heilige Geest. Oh, zegt weer een ander. Dus dan kan ik er niks aan doen als ik niet geloof. Gemeente, dat blijft een wonder. Daar krijg je nooit de vinger achter. Dat is, om zomaar te zeggen, de dwaasheid der prediking. Een mens met die zijn gezonde verstand gebruikt, die zou er niet aan beginnen. Die zei, nou nee, dat is onbegonnen werk. Maar waar we het voor God verloren hebben, waar we dwaas geworden zijn voor God, waar we het van Hem hebben moeten afleggen, die pakt het aan. Die mag het weten en geloven dat het God behaagt, dwars door alles heen, nochtans door de dwaasheid der prediking, zalig te maken degene die gelooft. Dat is een mens die is door alle reden heen gezakt. En die zegt, nou, het woord van God, dat is de leidraad. Heren, op uw woord zal ik het net uitwerpen. Ja. Maar wie wordt er nou met die doodsbeenderen bedoeld? Ik zei het al. Allereerst natuurlijk symboliseert dat hier het volk Israël. Ze zitten in de ballingschap en het lijkt alsof er van dat volk niks is overgebleven. Zoals nou die beenderen verstrooid zijn. Ja, zo is eigenlijk dat volk in de ballingschap terechtgekomen. Ja, en die stammen die zijn ook wat door elkaar heen geraakt. Er is geen verband meer, er is geen orde meer te midden van het volk van God. De geestelijke leiding ontbreekt. Maar nu gaat te midden van die troosteloze situatie God daar verandering in brengen. Stapsgewijs. Eerst ziet Ezechiël hoe daar die losse beenderen die bij elkaar horen ook bij elkaar worden gelegd. En dan heb je alleen maar een geraamte. En dan ziet hij ineens hoe daar zenuwen opgelegd worden. Hoe daar vlees overheen komt. Hoe daar een huid overheen getrokken worden. En dan het allerbelangrijkste. Dat is dat de geest van God terugkomt in dat volk. De geest van God, gemeente Pinksteren. Pinksteren. Dus net als in het paradijs. Want Adam was uit het stof genomen en pas daarna werd Adam. Je zou kunnen zeggen, God heeft hem eerst geformeerd. Ik zeg het een beetje oneerbiedig, als een omhulsel, een lichaam. Maar het werk was nog niet af. God moest Adam maken tot een levende ziel. God blies zijn ruach, zijn geest, zijn adem in de neusgaten van Adam. God gaf de mens een geest. En dan staat er zoveelzeggend achter. Ge zult levend worden en gij zult weten dat ik de Heere ben. Gemeente, die geest hebben we in het paradijs verspeeld. Die geest heeft Jezus verdiend en beloofd en uitgestort. Die geest mag de mens door zijn kruisverdiensten terug ontvangen. Ge zult weten dat ik de Heere ben, staat er dan achter. Het staat er een paar keer. Ja, vele malen trouwens in het Bijbelboek Ezechiël. Weet u, dat betekent twee dingen. Dat betekent dat in de levendmaking God zijn almacht toont. Door de levendmaking ziet u dat ik God ben. Zelfs de heidenen zullen gaan zien dat de Heere God is. Maar het betekent ook dit, en dat is het tweede. In de weg van de levendmaking zult gij weten dat ik de Heere ben. Want wij kunnen alleen maar weten dat hij de Heere is als we levend gemaakt zijn. De wereld ziet niet dat hij de Heere is, want ze zijn dood. Maar God geeft een nieuwe geest. Dat stenen hart wordt weggenomen, een vlees hart wordt gegeven. En in die weg zult u weten dat de Heere God is. Dat is heel opvallend, hè? Er staat in onze tekst dus niet geschreven, ge zult levend worden. Want bijvoorbeeld, hè, uw hart begint weer te kloppen. Hè, dat kan je dan merken. Of ge zult levend worden, want u zult uw ogen weer open doen. Of u zult levend worden, want u begint weer met ademhalen. Nee, nee. Mensen vragen het wel eens. Dominee, hoe weet ik nou dat ik bekeerd ben? Of bekeerd mag zijn? Weet u, dit is het ultieme kenmerk van leven. Gij zult weten dat ik de Heere ben. Dat is het meest duidelijke kenmerk. En dan natuurlijk niet zoals de duivelen geloven. Die weten ook wel dat God de Heer is en ze sidderen. Maar dan bedoel ik natuurlijk weten dat hij de Heere is. Dat je bij hem schuilt. Dat hij Heere is. Dat hij koning is over je leven. Weet u het ook of niet? Dat is nou even een persoonlijke vraag. Vindt u het toch niet erg of wel dat ik zo eens even een persoonlijke vraag aan u stel? En jullie? Weten jullie het ook dat hij de Heer is? Er zijn mensen die zeggen, ja hoor. Ja hoor. Ik geloof alles wat er in de Bijbel staat. Nou, op zichzelf genomen is dat niet te misprijzen. Dat is namelijk in kerkelijk Nederland al helemaal niet meer zo vanzelfsprekend. U weet dat men Genesis aan het herinterpreteren is. Hè, en nog zoveel andere dingen meer. Dus het is geweldig als u zegt, ja, ik geloof alles wat in de Bijbel staat. Maar dat bedoel ik natuurlijk niet, hè. Weet u het ook met uw hart? Leeft u met de Heere? En bent u niet alleen met de Heere, maar is de Heere ook bij u? Kijk, dat is nu waar het feitelijk op aankomt. Dat is een teken van de levendmaking, de omgang met hem, dagelijks. Heere, beproef men zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Wat was nou het kenmerk van de dood van Adam? Dus dat is precies het tegenovergestelde. Waarin kwam dat dan tot uitdrukking? Want die man die viel toch niet dood neer? Toch was die gestorven. Dus wat is dat dan? De dood kwam bij Adam omdat hij de Heere niet meer kende. Want toen de Heere kwam in de hof, toen moest hij zich verbergen in het struikgewas. En toen de Heere hem tevoorschijn riep, Adam, waar zijt gij? Toen zei hij, ik hoorde uw stem en ik vreesde. Hij kende de Heere wel, maar op een hele beperkte wijze. Hij kende de Heere alleen nog maar in zijn toren. En nu het kennen van de Heere, dat kan alleen als de Heere ons levend gemaakt heeft door zijn geest. En die geest wordt uitgedeeld. En dat geloof dat wordt gewerkt. Hoe dan? Wel, Ezechiël moet profeteren, moet spreken. Het geloof is uit het gehoor door het woord van God. En in dat visioen ziet dan Ezechiël van zichzelf hoe hij profeteert, hoe hij spreekt tegen deze dode beenderen. Toen profeteerde ik gelijk mij bevolen was en er werd een geluid als ik profeteerde en ziet een beroering. En de beenderen naderden elk been tot zijn been. Wat een huiveringwekkend beeld. Al die beenderen die daar plotseling in beweging komen. Het is bijna 4 jaar geleden dat Nederland werd opgeschrikt door die verschrikkelijke ramp van de MH17. Alle inzittenden, bijna 300, kwamen om het leven. En toen begon dat moeilijke werk van de identificatie. Menselijke resten, zorgvuldig bewaard, met alle eerbied, kwamen daar die kisten indrukwekkend gemeente aan in Nederland. Maar hier ziet Ezechiël dat er geen mensenhand aan te pas komt. God brengt samen wat verstrooid was. Straks gaat in vervulling wat de dichter van Psalm 147 zingt. De Heer wil ons in gunst aanschouwen. Hij wil Jeruzalem herbouwen, vergaren en in vrede doen leven hen die uit Israël zijn verdreven. Bijzonder is dat Ezechiël hierin wordt ingeschakeld. Hij moet spreken uit naam van God. Gemeente, dat leert ons de kracht van Gods woord. Zelfs waar sterfelijke, zondige mensen dat woord van God voortbrengen, doet het nut, heeft het kracht. Want de Heere zegt dat het woord dat uit zijn mond uitgaat, niet leeg tot hem zal wederkeren, maar dat het doen zal wat hem behaagt en dat het voorspoedig zal zijn in hetgeen hij het zendt. Is het waar, gemeente, of niet, dat wij vaak als kerkmensen, ook als dominees, de kracht van de evangelieprediking onderschatten? Ik zei daar net al iets van. Maar als wij meer bij dat visioen van Ezechiël zouden leven, dan zul je over de woordbediening nooit meer je schouders ophalen. Voor veel mensen is kerkgang iets ter keuze, in de trant van, nou ja, je kan het doen en ach, je kan het niet doen. En misschien bent u heel trouw in het komen naar Gods huis. Misschien is het voor u vanzelfsprekend dat u komt. Als de Heere roept, dan ben je er gewoon. Nou, prachtig, koester dat. Geef dat door aan jonge mensen. Het is ook zo. Maar ik kom ook wel in gemeenten waarbij het per week nog wel eens wordt bekeken of we gaan. En dan ben ik geneigd om tot zulke mensen te zeggen, beseft u dan wel wat voor een signaal dat u afgeeft naar uw eigen kinderen? Dan zeg je feitelijk, ja, signaal naar de kinderen, signaal naar de Heere. Heer, ik heb eigenlijk dat levendwekkend spreken van u, heb ik niet nodig. Maar dan gaan we weer een stap verder, want het werk is nog niet af. Opnieuw moet Ezechiël gaan preken. Opnieuw vuurt de Heer hem aan. En hij zei tot mij, profeteer tot de geest. Profeteer, mensenkind. En zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere. Geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat ze levend worden. En Ezechiël, hij gehoorzaamt. Hij kan natuurlijk niet anders. En alsof het de normaalste zaak van de wereld is, opent hij zijn mond en herhaalt hij de woorden die hij eerder gesproken heeft. Nee, een vlakte met dorre doodsbeenderen was het niet meer. Beenderen samengekomen, zenuwen erop gelegd, vlees daarover en huid daarover aangebracht. En nu, gemeente, wat een schok. Was het een veld vol van, laat ik maar zeggen, voor het gemak en voor onze beeldbepaling, vol van slapende mensen. Wel lichamen, maar geen geest. En nu kwam er een geest in hen. Nu werden ze wakker. Ze staan op. Ze staan op hun voeten. Daar staat een gans zeer groot heer, een legermacht. We kunnen ons voorstellen dat Ezechiël onder de indruk is van dat visioen. En de Heere geeft hem meteen een verklaring van dat visioen. Mensenkind, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Hoewel dat geen vleiende uitdrukking is voor een volk, deze beenderen, toch is het een boodschap vol van troost. Want al is de aanblik van het mensengeslacht troosteloos, God gaat blazen. God gaat herstel geven. God in Christus schenkt vergeving der zonde. En de geest die Christus en de Vader uitzendt, brengt levensvernieuwing. Ze zullen de Heere kennen. Nee, dat ziet dat volk allemaal nog niet. Ze staat zich blind op de omstandigheden. Dat volk dat heeft, terwijl dat Ezechiël deze heerlijke boodschap preekt, zoiets van: ach man, preken en verder. We zitten hier in Babel, we komen hier nooit meer vandaan. De dichter van Psalm 137 heeft die neerslachtigheid stem gegeven als die zegt: aan de rivieren van Babel, daar zaten wij, ook weenden wij toen wij dachten aan Sion. Mag ik nou de vraag eens aan u stellen? Ik stel de vraag ook aan mezelf. Hoe is het nou met uw verwachting gesteld? Is het niet waar, gemeente, dat de kerk van vandaag de dag in de greep is van een doemscenario? Het zijn de voormannen van onze kerk die nog niet zo lang geleden hun taak omschrijven, bijvoorbeeld met: ik zie mezelf als een procesbegeleider van inkrimping. Nou, geen wonder dat de kerk voortdurend met zijn gezicht naar de aarde ziet. Je zou bijna geneigd zijn om te zeggen: u geschiedde naar uw geloof. Maar let op, Ezechiël krijgt uit Gods mond niet te horen: jammer over deze beenderen of beklaag deze beenderen. Maar profeteer over deze beenderen en zeg tot dezelfde: gij dorre beenderen, hoort des Heren woord. Gemeente, is daartoe de kerk niet geroepen? Paulus schrijft aan zijn geestelijke zoon Timotheus, die ook zijn tegenslagen had incasseren daar als jongeman in Efeze: predik het woord, houd aan, tijdig, ontijdig. Dat wil zeggen, of het nou gelegen komt of niet gelegen komt, of mensen er nou op zitten te wachten of niet. Wederleg, bestraf, vermaan en leer. Dat wil zeggen, geef onderwijs. Ik vraag het u nog een keer: hoe is het met uw verwachting? Wie spreekt er met zijn kind bijvoorbeeld over de mogelijkheid om predikant te worden? Ja, dat is ook een afslag die u nou neemt. Of is het zo: nou, dit is een kerk waar we deel van uitmaken. De toekomst voor de kerk is zo somber. Wie zou zijn kind daar nou voor lenen? Wie zou daar nou zijn kind voor over hebben? Nou, dan kan mijn kind misschien beter. Nou, vul maar in. Wie heeft er nou nog verwachting van de Heere? Is het niet waar dat onze situatie in 2018 te vergelijken is met dat wat Ezechiël heeft aangetroffen? Als ik me niet vergis, is er een tijd geweest met wat meer geestkracht, meer zeggingskracht, meer geloof. Waar is onze verwachting, gemeente? God is toch niet veranderd? En daarom, zo zegt de Heere: ik zal uw graven openen. En ik zal u lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en ik zal u brengen in het land Israël. En dat is letterlijk gebeurd. Wat een wonder, gemeente. En nou in de laatste plaats, de levendmakende geest belooft: we zien Gods doorwerking in de doden. Nou moet Ezechiël opnieuw preken, opnieuw profeteren. Geest, kom aan van de vier winden. Wat betekent dat? Dat ziet op de verschillende werkingen van Gods Heilige Geest. De bruid in het Hooglied bijvoorbeeld, die zegt: ontwaak noordenwind, komt gij zuidenwind. In Israël heel bekend: nu dan waaide de noordenwind, dan weer de zuidenwind. De noordenwind, dat was een koude, dat was een scherpe wind. Dat is als het ware de geest van het oordeel, van de uitbranding. Die geest die zuivert, die doorloutert. Die geest die ons overtuigt van zonde, van gerechtigheid, van oordeel. Maar dan weer, dan waait God met de zuidenwind. Dat was meer een verfrissende wind, dat was een verkwikkende wind. De geest van God die ook in ons werken kan met zijn vertroostingen. Nu eens is het de geest der kennis en des verstands die alle dingen onderzoekt, ook de diepten Gods. Dan weer is het de geest die ons versterkt, die ons bevestigt. De geest die getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. O gemeente, te veel om op te noemen. Dat zijn allemaal werkingen van de Heilige Geest. En daarnaast geldt dat die geest aan Christus is gegeven zonder maat. En Christus die het in alle overvloed heeft kunnen uitstorten op de Pinksterdag. En nu gemeente, nou is er niemand meer onbereikbaar voor de geest van God. O, dat geeft zoveel hoop. Net zo min dat als je in een straat loopt, een stormwind niet kunt ontlopen. Zo is geen mens onbereikbaar voor God. De wind blaast, zo heeft de Heere Jezus gezegd tegen Nicodemus, waarheen hij wil. En gehoort zijn geluid. Alzo is een ieder die uit de geest van God geboren is. Iemand zegt, ja, dat is natuurlijk een mooie tekst. Maar zie je nou wel dat ik er niks aan kan doen, dominee? Want u zegt het namelijk zelf. Het is toch allemaal weer werk van Gods Heilige Geest. Het ligt toch buiten mij. Ja, maar wees u nou alstublieft voorzichtig. Zegt u dat nou niet te snel? Want nou neem ik u weer mee terug naar onze tekst. Wat moest Ezechiël nou toch ook alweer doen? Wat moest hij nou zeggen tegen die dorre doodsbeenderen? Gij, dorre doodsbeenderen, hoort des Heren woord. Gemeente, laat daarom ons gebed maar zijn. Heere, maak mij levend naar uw woord. En dan is dit het bijzondere, gemeente, dat waar wij op onze knieën liggen. Om de Heere dat te vragen. Dat je achteraf mag zien en mag geloven. Ook dat gebed was nog weer bewerkt door de geest van God. Och, toen je het bad, beseft je het misschien helemaal niet. Nee, we moeten niet klagen over onze leegheid. Maar we moeten vragen om vervulling. Ralph Erskine zegt in dit verband, we moeten al de beloften van God, en dat zijn er heel wat, een dikke Bijbel vol, al de beloften van God moeten we omzetten in gebeden. Als hij dan zegt, ik zal mijn geest geven, nou dat is een belofte, nou zet het om in een gebed, zegt Erskine. Dan wordt mijn gebed, Heer, u hebt het beloofd, schenkt gij mij dan de hulp van uw geest. En wat gebeurt er dan? Kijk eens in die vallei, daar liggen dan al die dode lichamen. En nu herhaalt zich dat scheppingswonder zich. Zoals God blies in Adam, zo werd de mens tot een levende ziel. En zo ook hier als Ezechiël spreekt namens de Heere. De geest komt. De geest vaart in de doden. En ze worden levend. Gemeente, hoe gebeurt dat? Dat is niet te verklaren. Dat is een mysterie. Dat is een verborgen werk. Van die krachtige, van die wonderbaarlijke, die onuitsprekelijke werking is Ezechiël nou getuige geweest. Beroering kwam er en elk been naderde tot zijn been. Een gans zeer groot heer, een leger staat er. Een leger, is dat niet apart? Is het volk dan een leger? Ja, we staan immers in de strijdgemeente. Als er belijdenis wordt gedaan, dan worden de nieuwe belijdende leden wel eens de hand gedrukt. God zegen toegewenst met deze woorden, welkom in de strijd. Gods volk is een strijdend volk. Dat is wat de geest van God ons ook leert. Dan kom je ook aan de weet. Dan hebben we te strijden tegen de wereld, tegen de duivel, tegen ons eigen vlees. Maar hij maakt van dode zondaren levende strijders, levende soldaten, strijdbare helden in de dienst van koning Jezus. En dan heeft de Heere beloofd, uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw heerkracht. Gij zult weten dat ik, de Heere, dit gesproken en gedaan heb. Gemeente, dan wordt het echt Pinksteren in uw leven. Want dan zult u net als op de Pinksterdag gedreven door de geest. Vanmorgen is er over gepreekt, hè, de versen 2 tot en met 4. Prachtige stof natuurlijk. En dan staat er ietsje verderop. Hoe horen wij een ieder en de grote werken van God verkondigen. Dat is nou het kenmerk van een mens vervuld met de geest van God. Gedreven door die geest. De grote werken van God verkondigen door onze levenswandel, maar dan ook met de woorden. Want toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn zielen de vreze gewekt, mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd Hij. Ik boog me en geloofde en God sprak mij vrij. Amen. Gemeente, zingen we samen van Psalm 126, het tweede en ook het derde vers, 126, 2 en 3. Laat ons samen danken en ook voorbeden doen. De levendmakende geest hebt u beloofd, Heere, en de vervulling is gekomen op de Pinksterdag. Het oogstfeest werd het symbool van een schare die niemand tellen kan. Och Heer, geef thans uw zegeningen. Och Heer, geef heil op deze dag. Och, dat men op deze eerstelingen een rijke oogst van voorspoed zag. En Heere, dan doet u een volkomen werk. Het is voor ons, zonder ons. En dat heilsfeit, die heerlijke boodschap, kan ons veel hoofdbrekens geven. We lopen er met ons verstand in vast. Maar de kleinen mogen het verstaan. Waar we vallen voor de dwaasheid der prediking. Heren, mogen we in alle eenvoud zeggen, Heren, het is zo, want u zegt het. Doden zullen horen. En het is door de dwaasheid der prediking. En ook vanavond was ik in de kerk. Ook ik heb vanavond dat woord van u gehoord. O lieve Heren, dan komen we tot u. En dan bidden we u. Dat u dat woord in onze harten wilt gebruiken. Dan mogen we niet alleen bidden, maar we mogen u ook danken. Want u was erbij, u was erin. U zorgde ervoor dat het woord klonk. En u weet, Heren, hoe dat zaad wat uitgestrooid is ontkiemen kan, al kan het misschien jaren duren. Lieve Heren, zo houdt gij uw volk in stand. En wij bidden voor en met elkaar dat dit heerlijke evangelie niet enkel in ons leven werkzaam is, maar dat dat evangelie zal worden meegedragen voor velen die ons pad kruisen, misschien wel in de familie. Die nergens van weten, nergens van willen weten. Die hun harten toesluiten voor dat evangelie. En dan vragen we u eerbiedig, Heren, dat er een glans mag liggen over de gemeente. Een glans, zodat anderen zullen zeggen, ziet hoe lief ze elkander hebben. Dat er iets van uitgaat. En dat er anderen zijn die tot jaloersheid worden gebracht. En dan het geheim willen leren kennen van degene die u dienen. Heer in de hemel, het is een aanklacht dat er vaak juist geen vrede is en harmonie is. Ook niet bij kinderen van hetzelfde huis. En daarom komen we tot u om u te vragen, wij die geroepen worden om Israël tot jaloersheid te verwekken. Israël zou moeten zien dat deze Jezus, die zij als een bedrieger naar het kruis hebben verwezen, in wie ze niet wensen te geloven, wiens naam in hun oren klinkt als een vloek, wiens naam als hij klinkt reden geeft om op de grond te spugen, dan heeft de kerk de taak om Israël tot jaloersheid te verwekken, dat Israël zou zien, dat ze zouden weten dat u de Heere bent. En dat u leeft, Heren, en toch, het gaat ervan komen. U hebt het beloofd, in de letterlijke zin zijn grote wonderen gebeurd. En we bidden voor dat volk, dat uw geest zal doorwerken, opdat dan gans Israël zal zalig worden. Namelijk het letterlijke Israël, die Abraham heeft tot een natuurlijke vader, en het geestelijke Israël, namelijk de kerk. Omdat Abraham is de vader aller gelovigen. Lieve Heren, geef ons bereid te zijn om u te ontmoeten. We danken u voor al het goede dat u gaf in de dienst. En wij ontvangen het uit uw handen. En we mogen het weer in uw handen neerleggen. Wij bidden ook voor al het werk van zending en evangelisatie dat gebeuren mag. In deze dagen mogen we onze gaven geven voor het werk van de Gereformeerde Zendingsbond. We bidden voor de werkers in het veld, aan de frontlinie in het bijzonder. Weerbarstig werk, zoveel tegenstand, houdt u ze staande als soms ook moedeloosheid hen bespringt. Geeft u ze kracht, laat ze de vruchten mogen zien. We bidden, Heren, ook voor alle werkers, alle dienstknechten, allen die het ambt mogen dienen, alle predikanten. In het bijzonder ook, Heere, bidden we voor dominee Vernooy, die ziek is en zo af en toe wegraakt en daarom een stuk onzekerheid ervaart in het voorgaan. En ook vanavond dat hij bij ons moet zijn en we bidden voor zijn herstel, om zegen. We bidden voor dominee Breuren, als morgenochtend opnieuw hij de schriften voor ons mag openen. Schenk hem uw heilige geest en geef ons geopende hart en een opmerkzaam hart om op te merken wat u tot ons te zeggen hebt. Gedenk aan jong en oud, de jonge mensen. Gedenk aan hen die daar leiding aan mogen geven, op wat voor wijze dan ook. Heere, wil ons bewaren in deze wereld. De tijd die alleen maar gaat voor het hier en nu. De tijd die enkel maar bezig is met zelfverwerkelijking. Heere, wij vragen u, wil ons bewaren van de boze en leid ons niet in verzoeking, maar bewaar ons. U hebt het immers beloofd dat u met uw kerk zult zijn, al de dagen, tot de voleinding der wereld. Heere, trek ons dan, wij zullen u nalopen, in Jezus' naam. Amen. Zingen we ten slotte van 69, vers 13 en vers 14. 69, 13 en 14. Verheft dan uw harten tot God, gaat heen in vrede, draagt met u de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.